Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan ga ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baas en ik zit hier samen met...
Mustafa Goedklara.
En Tony Bastiaans.
En onze gast is...
Ronald Meijer.
Ronald, leuk dat je bent. Want we willen deze keer de soevereiniteit eigenlijk aanpakken die we in de IT-wereld steeds meer zien. Heel veel wordt eigenlijk gezegd over soevereine cloud. Dit gezegd hebbende... En voordat we daar eigenlijk naartoe gaan, Ronald, misschien dat je je even voor kunt stellen voor de luisteraars.
Mijn naam is Ronald Meijer. Ik ben architect bij IBM en ik doe dat voor het overheidsaccount. En ik zie dus heel veel discussies op het moment over soevereiniteit.
Ja, nou, en precies dat. Maar als we nou eigenlijk soevereiniteit zeggen, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, dit is een niet echt gedefinieerd begrip. Er wordt van alles onder verstaan. En zeker als we het over de IT hebben, dan hebben we het heel gauw over de soevereine cloud. Dat we graag in Europa soeverein willen zijn. In Nederland meer soeverein willen zijn. Ja. Daar bedoelen we mee dat we eigenlijk zelfstandiger kunnen opereren. Minder afhankelijk zijn van... En dan heel specifiek, de discussie gaat op dit moment echt over Amerika. Minder afhankelijk van bondgenoten waarvan wij dachten dat ze heel betrouwbaar en dat we daar op ten alle tijde op konden rekenen. Nou, dat is natuurlijk best wel een bommetje ondergelegd. Maar het speelt al veel langer hoor. Dus ook natuurlijk met onze Europese wetgeving.
Ja.
We hebben Gaia-X, dat is een Europees cloudprogramma. Waarin geprobeerd wordt om een Europese cloud op te zetten. Maar dat valt allemaal niet mee. En misschien is wat er nu gebeurt, de recente ontwikkelingen geopolitiek gezien, aanleiding om dit onderwerp weer eens even heel stevig mee te pakken.
Ja, en dat Europese cloud is dan echt gewoon, het moet in Europa staan? Of gaan ze daar nog verder in van, het moet ook allemaal Europese apparatuur zijn? Of is het er gewoon...
Nou ja, dat is inderdaad een hele goede opmerking. Ze gaan eigenlijk zover dat het in Europa moet staan. Als je echt kijkt naar Europese apparatuur, is dat sowieso al heel lastig.
Ja, nee, want, daarom bijna vraag alles, ik er ook van.
Ja, precies. Bijna alles komt wel ergens in de wereld vandaan. Ga je dan nog eens een keer kijken waar die apparatuur uit bestaat en waar die materialen vandaan komen? Dat heeft TNO trouwens gedaan. Die hebben daar een rapport over geschreven waar de materialen, met name voor technologie... Dus denk aan dingen als koper, als goud, silicium, waar het allemaal vandaan komt. En dan blijkt dus dat wij in Europa wel zo'n beetje alles hebben.
Ja.
Maar het is echt een piepklein beetje wat wij zelf minen en omzetten in zeg maar echt de stoffen die we kunnen gebruiken. Ten opzichte wat er bijvoorbeeld uit China komt. Dus wij zijn sowieso enorm afhankelijk op dit moment van die landen die dat in grote getalen produceren.
En heeft dat dan ook, dat is misschien een zijstapje hoor, maar heeft dat dan ook nog mee te maken met onze regelgeving die we hebben? Kijk, want wij als, ik hoor minen, dan denk ik
Doen we niet.
En je merkt dat natuurlijk ook gewoon in onze buurlanden dat die open bruinkoolmijnen en zo, dat allemaal... steeds minder wordt, daar wordt anders naar gekeken. Dus ik kan me ook voorstellen dat, zeker als je maar een kleine hoeveelheid hebt, dat allemaal moet minen, dat een enorme natuurbelasting is. Dus dat heeft misschien daar ook wel mee te maken dat we het overal vandaan halen, behalve uit onze eigen achtertuin, zou ik al zeggen. Dus het is misschien een andere discussie dan een soevereine cloud. Maar
Het heeft natuurlijk zeker daarmee te maken, maar het heeft ook met name met de arbeidskosten te maken. Dus in die landen is het vele, vele malen goedkoper om dat werk te doen. Ja, en probeer maar eens mensen te vinden die hier... de mijnen in willen.
Ja. Oké, en dan heb je natuurlijk dan buiten de grondstoffen nog ook... waar wordt het geproduceerd in? En ik denk dat dat lastiger is. Maar zal maar even teruggaan naar de soevereine cloud. Ja. Dat is dus echt in Europa en alleen Europese mensen die daar zitten.
Ja, en dat klopt. Ja,
ja, want als je om daar even op in te haken... want ik denk dat... persoonlijk gezien denk ik dat de vraag heel veel vanuit de overheid momenteel komt. En als ik kijk naar de overheid, die zitten natuurlijk ook gewoon in de cloud. Die hebben bij wijze van Office 365 draaien. Dus die zitten hoogwaarschijnlijk in Azure. Die hebben een data daar draaien. Misschien ook nog wel andere applicaties. Dan is het natuurlijk goed om voor jezelf te weten van hey, waar draait dan deze applicatie voor mij? Is dat in Europa? Is het in Nederland? Of is het misschien wel heel ergens anders, omdat dat veel goedkoper is? Is dat nou wat ik een beetje moet zien qua soevereine cloud? Dat ze dus bewust worden van waar draait zoiets en is het een makkelijke manier om weer terug te halen?
Ja, nee, inderdaad, dus dat klopt. Hè. Er zijn heel veel vragen nu gesteld. Er is recentelijk weer een debat geweest, 23 april, waarin echt stevig, kan ik wel zeggen, gediscussieerd is over dit onderwerp. Van, ja, hoe
in debat bedoel je in de Tweede Kamer?
In de Tweede Kamer, ja, digitale zaken. Waarbij stevig aan de tand gevoeld wordt van ja, hoe zit dat nu bij ons? Van kijken we daar nu wel naar? Hoe afhankelijk zijn we? En met name ook de gemeentes in Nederland realiseren zich dat ze zich echt opgehangen hebben inderdaad aan Office 365 en de Azure Cloud.
Ja.
En ja, men maakt zich daar wel zorgen over, maar dat is ook niet zo makkelijk alternatief.
Nee, en ik denk ook door dat laatste nieuwsbericht wat laatst is gekomen, dat de mailbox van die ene persoon, die werd in één keer doorgeknipt, zal ik maar zeggen, of de toegang daartot. Zie je toch wel dat de grote bedrijven macht hebben om gewoon iets van jou af te pakken op het moment dat jij daar toegang tot wil.
Ja.
Waarvan jij dacht dat dat van jou was. Of in ieder geval, je mocht het gebruiken, maar in één keer heb je de toegang niet meer. En dat is dus iets waar je gewoon goed over na moet gaan denken van hey, als ik daar niet meer naartoe kan, wat heb ik dan als alternatief? Of hoe kan ik voorkomen dat me zoiets overkomt?
Ja, klopt. Nee, dus dat zou je eigenlijk die vragen die ze zouden moeten stellen voordat je dat doet.
Voordat je dat doet.
Dat is een van de problemen. Daar is ook de discussie over geweest. Is van ja, maar dit is nu gebeurd. Nou, dat is al vervelend genoeg. Maar doet de overheid er nu iets aan om dat in de toekomst te voorkomen?
Ja.
Nou, er zijn allerlei ideeën voor. Punt. Ja, ben je voor? Ja. Er gebeurt verder niks.
Nee.
Ja, dus.
Wat ik ook wel zie is dat er een tijdje geleden, volgens mij was dat in Duitsland, München, gemeente München, die had ook geprobeerd om inderdaad af te komen van Microsoft en naar een open source alternatief te gaan. Maar dat is ook niet echt geslaagd. Dus er zijn wel allemaal ideeën, maar als het bij puntje bij paaltje komt, dan lukt het gewoon niet.
Nee.
Ik vraag me af dan, ja, maar waarom dan niet?
Nou, ik denk dat het onder andere mee te maken heeft dat, ik vond het wel mooi, ik heb ooit een keer met de directeur van een datacenter gesproken en die zei eigenlijk van ja, wat er vroeger gebeurde is, we bouwden een datacenter en dat wat we in het datacenter hadden, nou dat werd meer standaard en dat kwam bij mensen thuis te staan. Mm-hmm. En op die manier eigenlijk kreeg je ook technologie in huis en kon je daarmee werken. Tegenwoordig is het andersom. Technologie wordt aangeboden aan consumenten. En die consumenten die eisen min of meer dat ook in je organisatie, in je bedrijf, diezelfde technologie beschikbaar is. Nou, wij zijn allemaal verleid tot het gebruik van bepaalde tekstverwerkers, bepaalde spreadsheets bepaalde presentatieapplicaties. En die eisen min of meer de employees, zou je kunnen zeggen, van bedrijven of in het geval van de overheid, ambtenaren. Van ja, dat zijn we gewend mee te werken, dat willen we dus daar ook. Dus de druk op organisaties staat ook vanuit medewerkers. En we accepteren het niet meer zo makkelijk als gezegd wordt, hier heb je een ander tool, dat is misschien iets veiliger en daarmee ook iets minder toegankelijk. Dan denk ik van ja, kom op zeg.
Nee, kom op.
Dat is lastig. En dat zijn ook wel de beschuldigingen die natuurlijk, het is politiek debat, dus er wordt dan ook wel inderdaad vrij hard op ingehakt van het is gewoon luiheid en we moeten gewoon wat harder werken, zeg maar.
Ja. Nou, we zijn gewoon verwend, weet je wel. Verwend met mooie tools en die willen we dan nog hebben. En dat brengt me eigenlijk wel weer naar de volgende stap. Want je hebt het dan over een soort van SaaS-oplossing. Eigenlijk, software as a service.
Ja, dat kan. Ja. Dus de soevereiniteit geldt voor SaaS, geldt voor PaaS. Dus platformen die in de cloud zitten.
Ja.
Ook voor infrastructuur. Overigens, daar is ook wel wat over gezegd. En je ziet met name dat er zijn natuurlijk best Europese cloud providers en ook Nederlandse cloud providers. Misschien zo nog even leuk om iets te vertellen over de Lidl als cloud provider in Duitsland.
De Lidl?
Ja, dat wil je niet weten. Dat is, dat is zeer interessant wat daar gebeurt. En wat wij zien is dat met name op dat niveau van infrastructuur kunnen die cloud providers wel mee.
Ja.
Op dat niveau van die platform kunnen de Europese cloud providers wel mee. Waar het erg lastig wordt is op het punt van software. Mm-hmm. Dus SaaS.
Ja.
Ja.
En waar zit dat dan in? Want ik snap dat je je eigen datacenter kunt inrichten met apparatuur. Dat voor je infrastructure als een service. Nou, je platform dan. Ja. En waar gaat het dan mis als SaaS oplossing dan? Want je kunt natuurlijk als je een computer hebt, kun je daar software op draaien. En dat aanbieden als SaaS. Dan komt het niet van de grote meneer die het ontwikkeld heeft, maar je doet het in licentie. Valt dat dan niet daaronder of zit daar het bottleneck?
Nou, dat is een keuze die je hebt. Neem CRM-applicatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hè? Dus ja. Je kan zeggen van, ik gebruik Salesforce. Je kan zeggen, ik gebruik CRM Dynamics van Microsoft. Je zou kunnen zeggen, nou, maar ik gebruik Siebel van Oracle. Wie kent het nog? Of zeg maar de CRM-applicatie van SAP. Die laatste twee, ja, die kun je op verschillende clouds neerzetten. Die eerste twee, daar heb je geen keus. Maar wat we wel zien is de populariteit van die twee, vanwege gemak en functionaliteit en alles wat erin zit, ja, die hebben een ontzettend groot marktaandeel. Wat ga jij doen als je moet kiezen? Een van de dingen waar je naar kijkt is toch, hoe groot is het marktaandeel? Hoe goed is dat pakket? Et cetera, et cetera. En die andere, daar moet je wel iets meer voor doen om het te installeren. Je moet het misschien weer een partij vinden die dat dan managed voor je, zodat zij het als SaaS-dienst kunnen aanbieden. Daar zie je een, daar zie je toch een beetje dat groot ook wel staat voor zekerheid.
En gemak.
En gemak, ja.
Ja. Ja. Maar je weet dus niet waar het dan draait.
Je weet dan waar het draait, maar je weet het ook alleen maar dat het alleen maar daar draait.
Ja.
Dus CRM Dynamics draait alleen maar in Azure. Ja, maar Salesforce draait alleen maar op AWS.
Ja, maar je weet dat het in Azure draait of in AWS, maar weet je ook waar het in AWS draait?
Ja, dat is bedoeld in welke regio je draait.
Ja, of welk land, of weet je, daar ben je dus ook, je bent overgeleverd aan.
Ja, precies, je kan niet bepalen, je hebt keuze natuurlijk van in een aantal gevallen waar, in welke regio je wil draaien.
Ja.
Maar uiteindelijk zit daar gewoon is het van een Amerikaans bedrijf.
Ja,
daar wil ik eigenlijk even inhaken. Ik snap dat je zit bij overheid aan tafel. Je hebt daar een verhaal, een idee over. Hoe word jij daar nou gezien? Want ik hoor jou net zeggen, een Amerikaans bedrijf. Nou ja, volgens mij werk je op hetzelfde bedrijf als ik.
Ja, klopt.
En volgens mij zien wij onszelf ontzettend als Amerikaans bedrijf.
Ja.
En daar zit natuurlijk dan met dat soort gesprekken ook een uitdaging in, of niet?
Ja, nee, absoluut. Er zit een uitdaging in. En dat vraagt ook best wel wat tijd om dat uit te leggen. Wij worden niet gezien per se als een hele grote hyperscaler. Maar wat ik altijd wel probeer aan te geven is, het eerste wat heel belangrijk is dat ons bedrijf, IBM, de B staat voor business. Wij zijn een business-to-business organisatie. Waar andere bedrijven ook zaken doen met eindgebruikers, met consumenten.
Ja.
Wij doen geen business met consumenten. Dus daar zit al sowieso een heel groot verschil. Omdat een consument, die probeer je in eerste instantie iets gratis aan te bieden. Zodat hij denkt van, nou, dit is toch wel mooi. En dan moet je mijn abonnement of kun je mijn abonnement aanbieden. Dat moet ook niet al te duur zijn. Dus zo probeer je hem eigenlijk te verleiden tot meer. Nou ja, er bestaat niet iets als gratis. Dus wat jij inlevert in heel veel gevallen is een stukje van jouw identiteit. Jij levert gegevens. Ja. Die gegevens die worden gebruikt. Enerzijds om het leven heel makkelijk te maken voor je, Dat maakt het nog verleidelijker. Ik vind het superhandig als ik Google Maps aanzet en die weet, hey, dit is dit tijdstip. Hij wil nu naar huis rijden of hij wil nu even naar zijn sportactiviteit. Maar het wordt ook gebruikt voor andere dingen. Hè? Dus ik krijg ook, vooral ongevraagd advertenties. het wordt ook gebruikt om de dienstverlening of de services weer te verbeteren van bijvoorbeeld AI-achtige zaken. Ja. Nou, zo zitten wij niet in de wedstrijd. Dat doen we niet, dat hebben we allemaal niet. Dus wij hebben niet die spagaat van consumenten en aan de andere kant business. Wij focussen ons op business. Als we iets leveren, moet er een business case staan die gewoon op lange termijn goed is. Het gaat niet in eerste instantie om hoe makkelijk kun je erbij. Is natuurlijk ook relevant. Maar in eerste instantie is het hoe veilig is het? Voldoen wij aan wet en regelgeving? Ja. En dat zijn de vragen die wij primair stellen in dat model. En daarnaast hebben we onze strategie, die heel erg gefocust is op hybrid cloud. Dus wij zeggen ook van, en wij zijn natuurlijk als bedrijf ook eigenlijk in de kern altijd een bedrijf geweest wat heel veel middleware-achtige dingen levert. Ik noem het maar bouwblokken. Nou, bouwblokken vallen en staan bij dat je het kunt hergebruiken. Nou, hergebruik, maar het moet open zijn. Je moet het, als wij iets maken wat niemand kan gebruiken in zijn omgeving, ja, dan heb je er helemaal niks aan. Dus wij hebben ook wel die attitude om te zeggen van we proberen zo open mogelijk te zijn. Zoveel mogelijk open standaarden, open source ook te omarmen. We ondersteunen ook een aantal, we ontwikkelen zelfs een aantal producten op dat gebied.
Hebben we wel een stukje gratis in één keer terug? Die naar de consument veranderen de business.
Nou ja, dat is, maar dat ontwikkelt natuurlijk, dat wordt door de community ontwikkeld.
Ja, ja.
Klopt.
Ik zou nog willen even inhaken, je had het net over regel en wetgeving. Hè? Maar ja. De Amerikaanse cloud providers, die draaien dus software ook in Europa. Dan zou je toch dan denken van dat Europese regel en wetgeving daarop toepassing van zou moeten zijn. En dat de klant eigenlijk niet bang hoeft te zijn dat de gegevens worden meegenomen of worden gestolen of iets in die trant. Omdat ze moeten voldoen aan de Europese regel en wetgeving.
Maar ze zijn Amerikaanse bedrijven, dus ze moeten ook voldoen aan Amerikaanse wetgeving. Dus als je bijvoorbeeld kijkt op het gebied van privacy, dan kunnen ze daar best wel dat heel goed inrichten. Ja. Hè, van, maar du moment dat iemand zegt van doe mij die data, want we hebben een legal case. Ja, dan moeten ze dat toch gaan opleveren onder Amerikaans recht. En het vervelende, en dat is natuurlijk bijvoorbeeld dat e-mailvoorbeeld wat je noemde. Ja, wat als iemand dat uitzet in één keer. Hè? Dus je hebt gewoon geen toegang meer. Ja, dat wordt dan wel heel erg vervelend. Dus de zogenaamde kill switch, zoals ze dan noemen. Van dat je op afstand ging in het kader van die F-35's. Dat je dat in één keer zomaar iets zou kunnen uitzetten. Dat zou in theorie kunnen.
Ja, en wat ik zelf ook zie bij, want ik heb een tijdje bij IBM Cloud gewerkt. Maar wat je ook ziet is als klanten volledig in Europa willen zitten. Mm-hmm. Is dat je ziet is dat bijvoorbeeld het aanmelden op je cloud console. Dat nog via Amerika loopt.
Oh ja.
Dus het zou goed kunnen dat er dus een klein stukje van jouw complete oplossing net nog in een ander land draait. Mm-hmm. Of zelfs een ander continent. Dus je hebt altijd met meerdere delen te maken. Het is bijna moeilijk, vooral als je het hebt over een SaaS-product, dat het alleen in Frankfurt draait. Of alleen in Amsterdam. Of alleen in Europa.
Ja.
Dus die is wel.
Ik denk dat het een mooie trick is om even weer terug te grijpen naar je Lidl-voorbeeld.
Ja. Ja.
Ik hoor Duitsland en dan denk ik aan Lidl. Maar.
Ja, dus er is best wel een grote cloud in Duitsland. En dat heet Stackit.
Stackit?
Ja. Okay. En onbekend, maar juist door alles wat er gebeurt, is dat steeds bekender aan het worden. Dat is van Lidl, althans van de eigenaar van Lidl. En de heer Schwartz, een biljonair, en die heeft gewoon gezegd van ik ga die cloud opzetten. En die is daar voortvarend mee bezig. En je kunt daar diensten afnemen. En daar gaat het wel weer met name om IA's, diensten en PaaS-diensten.
Ja, infrastructuur dus, service. Ja. Ja,
en de platform as a service. Maar dat is een interessant platform. Juist ook omdat wij weten dat de Duitse wet en regelgeving erg stringent is. Hè? En ja, die voldoet daaraan. Die heeft ook de nodige certificaties daarop. En nou, daar wordt ook echt wel naar gekeken. Dus je ziet aan de ene kant, zie je denk ik in Europa, dat Gaia X, wat als een soort standaard neergezet wordt. Maar dat probeert, het is heel erg vanuit overheid gedreven. En nu zie je, nu komt er gewoon een man met een zak met geld. En die gaat gewoon zeggen, ik doe het. Een beetje à la Amazon eigenlijk. En ja, ik was wel van onder de indruk hoe voortvarend dat wordt ingezet. En het zou mij niet verbazen als wij ja, in de loop van het komende jaren daar nog veel meer over gaan horen.
Ja. Ja, en dan echt specifiek dat hij gaat uitbreiden? Of ja. Dat je meer van dat soort initiatieven of beide?
Nee, ik denk met name dat deze gaat uitbreiden. Ja,
ja, ik weet toevallig, een vriend van mij die werkte bij de Lidl. En dan maakten we af en toe leuke grapjes over. Lidl grapjes, kleine grapjes. En was gewoon een stukje humor tussen de vrienden van ons. En die zei toen ook al van, hey, we gaan een cloud starten. En dat is echt al jaren geleden. Dus ja. Leuk om te horen dat het ook echt doorgevoerd is. En dat ze dus nu ook echt iets hebben.
Ja, en hij is natuurlijk wel heel erg in die lijn. Volgens mij heb ik recent gelezen dat hij ook gewoon gezegd, ik koop gewoon mijn eigen containerschepen. Want ik wil niet meer afhankelijk zijn van.
Ja. Ja. Ja, dus hij zit ook, en dat is denk ik een van de dingen, hij zit ook heel erg op dat stukje soevereiniteit.
Ja.
En daarmee, zeg maar, is die, dus hij is bereid om die kosten ook te pakken, zeg maar.
Ja. Ja. Als we het nu terugpakken. Je hebt natuurlijk twee stadiums, want eigenlijk als je aan soevereiniteit gaat denken, dan moet je eigenlijk daar eerst aan denken voordat je gaat starten.
Ja.
Nou, wat kunnen de mensen doen die nu zoiets hebben van, hey, oh, ik moet echt gaan kijken naar mijn IT-landschap. Wat is dan een goed punt waar ze mee moeten gaan starten?
Ja, ik denk twee dingen. Dus eerst aan de voorkant is het makkelijkste om gewoon heel kritisch te zijn op wat je gaat doen. Ja. Dus ik ben architect van professie. Architecten werken altijd met kwaliteitseisen. En soevereiniteit is wat mij betreft een kwaliteitseis.
Ja.
Net zoals duurzaamheid een kwaliteitseis. Net zoals security een kwaliteitseis is. Zo moet je nu ook gewoon serieus kijken van wat doe ik het op het gebied van soevereiniteit. En je hebt altijd dat je die dingen moet wegen. Nou, ik denk dat je gewoon serieus moet de afweging moet maken als bedrijf en als overheid. Hoe belangrijk vinden wij dit? Nou, op basis daarvan, hè, geef je dat prioriteit, heb je daar dus ook geld voor over en wil je ook concessies doen. Ik denk wat heel belangrijk is dat je dat opneemt gewoon in je beleid, dat je dat zorgt dat ook je eisen daarop afgestemd worden en dat je op die manier echt serieus kijkt van oké, wat gaan we doen? Op het gebied van IA's, PaaS, nou heb je denk ik de nodige flexibiliteit. Als je SaaS wil gaan doen, ja, zou ik zeggen van, zorg ervoor dat je afhankelijk van hoe businesskritisch jouw dienst is die je afneemt, zorg ervoor dat je een dienst afneemt die niet in één cloud alleen maar beschikbaar is. Mm-hmm. En zorg ervoor dat je nadenkt over hoe is mijn exit-strategie? Hoe kan ik eruit komen? Hoe kan ik ergens anders verder draaien? En test dat ook. Neem dat serieus. Denk niet van, ah jongens, wij kunnen die data wel eruit halen en dan zetten we hier een ander CRM-systeem op. Dat is illusie. Hou er ook ontzettend goed rekening mee dat data uit de cloud halen geld kost. En dat kan ook aardig in de papieren lopen. Als je het echt over tera of petabytes hebt, dan gaat het over miljoenen om het eruit te krijgen. Dus ook dat, neem dat mee. Dus eigenlijk bezint eer je begint.
Ja.
Nou, tweede is, oké, dan heb je het een en ander in de cloud staan. Dan is het ook goed om te kijken van, wat kan ik daarmee? Er zijn heel veel mogelijkheden. Wij hebben er heel veel, ook binnen IBM, over infrastructure as code. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je niet een bepaalde configuratie hebt, maar je wil eigenlijk infrastructuur zodanig programmeren dat wanneer jij dat programmaatje oppakt en dat op een andere cloud zou loslaten, dat die dan voor jou diezelfde omgeving die jij had opbouwt. Nou, dat zijn bepaalde principes, immutable infrastructuur wordt het ook wel genoemd, die gaan je enorm helpen om onafhankelijk van jouw cloudleverancier te zijn. En dat kun je doen met infrastructuur, dat kun je ook doen met je hele applicatielandschap, om dat zoveel mogelijk te automatiseren. Ga naar containertechnologie, zo open mogelijk, voldoende aan standaarden. En probeer daar waar je echt denkt van, nou, hier moeten wij gebruik maken van een unieke dienst van een cloud provider. Denk bijvoorbeeld, dat gebeurt heel vaak op het gebied van AI. Ja, wees je gewoon heel bewust hoe je dat gebruikt, wat het betekent als jij die dienst van een op de andere dag er niet meer zou zijn. Ja. Kan je business dan nog doordraaien? Mm-hmm. Of lig je dan plat? Dus denk, het is gewoon een... dat zijn denk ik de stappen die ieder bedrijf en ook de overheid zou moeten nemen.
Ja, ik denk dat is een hele goede uitleg. En als mensen nog denken van infrastructure as code, zeer interessant. Luister even naar onze vorige podcast. Het gaat over IC-Corp. Eigenlijk alles met infrastructure as code te maken. Kan je daar heel goed bij helpen. En ik ben het helemaal met je eens, Ronald.
Nou, gelukkig.
Oké. Okay. ook gezien het voorbeeld wat we aanhaalden met de e-mail. Op het moment, je wil een keer weer inloggen en je kan er niet meer bij. En daar moet je voorbereid zijn. Wat nou als ik nu inlog in mijn meest belangrijke applicatie en ik kan er niet meer in en ik kan niet meer met mijn data. Wat heb jij dan nu nog om toch verder te kunnen qua bedrijf? Met je bedrijfsvoering. En dat is iets waar je van tevoren over na moet denken. En als je dat nog niet gedaan hebt, begin ermee.
Ja. En dat is nog één goed punt. Want je triggert maar als het om data gaat. Ook in datzelfde debat waar ik naar refereerde. Aangegeven dat er steeds en steeds meer bedrijven hun data uit de US cloud aan het halen zijn. Mm-hmm. Samenwerkingsverbanden, kennisinstituten. Ze halen het er allemaal weg en zetten het ook lokaal neer. En ik denk dat sowieso verstandig is. Ja. Dat je ervoor zorgt dat je een kopie hebt. Mm-hmm. Die applicaties, oké. Maar je data, superbelangrijk.
Ja, ja, zeker. Zeker. Nou, dankjewel Ronald.
Ja, leuk dat je het erg verhelderend, erg goed.
Ja, ja, zeker. Dankjewel Ronald. Zeer leerzaam. Ik hoop dat de mensen er ook wat aan hebben. Hebben jullie nou nog vragen over soevereiniteit of gewoon een leuke vraag aan Ronald? Laat even weten. Ik zal zijn LinkedIn gegevens ook even onder in de show notes zetten. En Ronald, nogmaals bedankt.
En vooral een oproep aan bedrijven en overheid. Neem het serieus en ga ermee aan de slag. Ja.
En niet voor jullie, maar wij trekken wel weer de stekker er even uit.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Doei. Doei.